Gemeente, wij lezen in Genesis 18 dat de Heere verschijnt aan Abraham en hem bekend maakt dat hij het oordeel over 4 goddeloze steden, waaronder Sodom en Gomorra, zal gaan voltrekken. Als Abraham dat hoort, blijft hij staan voor het aangezicht des Heeren en stelt een vraag: zult gij ook de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? Een indringende vraag, want de Heere is toch de rechter van hemel en aarde, die altijd recht zal doen. Zal de Heere dan nu in zijn toorn geen onderscheid maken tussen die hem dient en die hem niet dient? Nee, zo zal de Heere dat oordeel niet uitvoeren. De rechtvaardige Lot wordt ter 11e ure uit de stad Sodom geleid. Nu lezen we in de schrift ook over het voornemen van de Heere om de stad Jericho te straffen vanwege haar zonde. Die straf was ook al aan Abraham voorzegd. En ook bij Jericho kunnen wij de vraag stellen: zal de Heere dan de rechtvaardige met de goddeloze ombrengen? En ook hier moeten we zeggen: nee, dat zal de Heere niet doen. Want dan blijkt dat ook in deze stad Jericho, een van de eerste vestingsteden in het beloofde land, een rechtvaardige woont. Het is Rahab. Zij ontving genade in de ogen des Heren. En bij het voorbeeld van Rahab willen wij vanmiddag nader stilstaan. De tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen. Hebreeën 11, vers 31. Hebreeën 11, vers 31, waar we nogmaals lezen: door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, als zij de verspieders met vrede had ontvangen. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij de Heere verheerlijkt vrije genade in het leven van Rahab. 3 gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats de inhoud van haar geloof. Onze tekst begint met die woorden: door het geloof. En dan zullen we horen: wat is dat voor een geloof geweest in het leven van Rahab? In de tweede plaats de vruchten van haar geloof. We lezen in onze tekst dat zij de verspieders met vrede had ontvangen. En in de derde plaats de uitkomst van Rahabs geloof. Rahab is niet omgekomen met de ongehoorzamen. Dus nogmaals, de Heere verheerlijkt vrije genade in het leven van Rahab. 3 gedachten. In de eerste plaats de inhoud van Rahabs geloof. In de tweede plaats de vruchten van Rahabs geloof. En in de derde plaats de uitkomst van Rahabs geloof. Gemeente, het is toch wel wat opvallend dat de naam van Rahab hier in onze tekst in Hebreeën 11 wordt genoemd. Als wij ons oog wat laten gaan over de namen die de apostel in dit hoofdstuk noemt en wat uitwerkt, dan zien we dat de apostel in dit hoofdstuk vooral de geschiedenis van het volk Israël in grote lijn volgt. Van Abel naar Henoch, naar Noach, naar Abraham, naar Isaac, naar Jacob, naar Jozef, naar Mozes. En daarna volgen een paar belangrijke momenten over de uittocht uit Egypte, de doortocht door de Jordaan en de intocht in het beloofde land. En dan ineens, mogelijk wel wat onverwacht, wordt de naam van Rahab genoemd. En daarmee is Rahab de laatste die de apostel in dit hoofdstuk wat uitgebreid noemt. In de volgende versen zal hij sommige namen nog wel wat kort aanstippen, maar de naam Rahab is de laatste naam die hij in dit hoofdstuk inleidt met de bekende woorden door het geloof. En we zouden de vraag wel kunnen stellen waarom de apostel in dit hoofdstuk juist hier, op deze plaats, onze aandacht vraagt voor deze vrouw Rahab. Die vraag kunnen we des te meer stellen als we bedenken dat de persoon van Rahab onder de Joden best wel wat verlegenheid met zich meegebracht heeft. En u begrijpt, die verlegenheid heeft alles te maken met de toevoeging die bij haar naam meer dan eens in de schrift genoemd wordt. We herkennen haar als Rahab de hoer. En dat was bij de Joden een pijnlijk iets. En dat zullen de Hebreeën, dat waren immers de christenen uit de Joden, zeker herkend hebben uit hun eigen leven. Naast Rahab wordt er in dit hoofdstuk nog een vrouw uitgebreider genoemd, dat is Sara. Maar bij Sara lag dat geheel anders. Sara kennen wij als de vrouw van Abraham, de stamvader van het Joodse volk. Sara, de moeder van alle gelovigen, zouden we haar kunnen noemen. Dat is een naam die onder de Joden wel met eer en achting genoemd wordt. Maar dan de naam Rahab. Die naam die in de schrift, ik noemde het u al, zo ook in onze tekst, telkens maar weer verbonden wordt met die donkere keerzijde uit haar zondige verleden. Rahab de hoer. Sommige Joodse uitleggers hebben geprobeerd die donkere kant wat te verdoezelen. En ze hebben gezegd dat Rahab alleen een waardin geweest was. Dat ze alleen een soort herberg leidde, verder niet. En het is waar, dat ging in het oosten meer dan eens samen. Maar we kunnen er niet omheen dat Rahab zo niet alleen in het Oude Testament, als ook in het Nieuwe Testament met nadruk zo genoemd wordt. Rahab de hoer. En u voelt met mij mee, dan is het gevaar heel groot dat wij ons ook vanmiddag in gedachten bij voorbaat al iets boven deze Rahab gaan verheffen. En dat was nu juist ook het gevaar bij het volk Israël toen zij in de geschiedenis van Jozua op het punt stonden om het beloofde land in te gaan. De Heere had hen dit land gegeven, want de maat van de zonde van de Kanaanieten was vol. De maat van de ongerechtigheid had het eindpunt bereikt en de Heere zou aan hen, zonen van Abraham, wettige erfgenamen van het beloofde land, dit land gaan geven. En als ze dat bedenken, dan is het gevaar heel groot om als zonen van Abraham toch wat laag neer te kijken op deze Kanaanitische Rahab. Gemeente, dat gevaar is er niet minder voor u en voor mij vanmiddag. Weet u, en dan komen we ook op een antwoord op de vraag waarom Rahab hier genoemd wordt. Het woord gaat altijd heel eerlijk met u en mij om. Wat doet het woord namelijk? Datzelfde woord veegt alle mensen na de zondeval op één grote hoop voor God. Zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En daarmee zitten wij vanmiddag, of we nu thuis meeluisteren, of dat we nu op de kansel staan of in de kerk zitten, daarmee zitten wij allemaal vanmiddag op dezelfde zondaarsbank. Hoofd voor hoofd en hart voor hart. Als er wel iets is waar mensen zich door de loop van de geschiedenis aan gestoord en zelfs aan gestoten en geërgerd hebben, dan is het wel dit. Dat de Heere onderscheid maakt waar het niet is. Alle mensen voor de Heere op die ene hoop, zondaar voor God. En wat maakt dan het verschil? Alleen de genade die de Heere om niet verheerlijkt in het zondaarshart. Dat alleen maakt het onderscheid. En dat maakt ook vanmiddag het onderscheid, gemeente. Alleen genade maakt het grote onderscheid. Genade die uw ogen opent voor de werkelijkheid van zonde en schuld. De genade waardoor de Heilige Geest het geloof werkt en daadwerkelijk leert geloven. Die genade alleen maakt het onderscheid. En daarom is het heel opvallend dat de apostel in Hebreeën 11 het vers over Rahab, onze tekst, vers 31, precies met dezelfde voorbeelden, met dezelfde woorden begint als de versen over Abraham, Isaac en Jacob. Al die versen beginnen met dezelfde woorden, door het geloof. Wat leren wij daaruit? Wel, gemeente, daaruit leren wij dat Abraham God niet kan behagen omdat hij Abraham is. Daaruit leren wij dat Isaac God niet kan behagen omdat hij Isaac is. En daaruit leren wij dat Jacob God niet kan behagen omdat hij Jacob is. Want zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En omdat het ware geloof altijd, vanaf het begin, maar ook in de oefeningen en de zuiveringen, puur en alleen Gods werk is, schittert ook in onze tekst het wonder van vrije genade. Het is alsof de apostel in Hebreeën 11 wil zeggen, Joden, christenen uit de Joden, jullie kijken dan misschien wel laag neer op Rahab, en jullie kijken misschien wel hoog op naar Abraham, Isaac en Jacob, maar daar is geen enkele reden toe. Want zie het maar, het begint allemaal met die bekende woorden, door het geloof. En dat geloof is Gods gave. De geschiedenis van Rahab is heel bekend voor ons allemaal. En wanneer we vanmiddag een paar dingen daarover zullen aanstippen vanuit onze tekst, dan valt ons als eerste op het moment waarop Rahab onze aandacht vraagt. Wanneer komt Rahab in de geschiedenis ter sprake? Op het moment dat het volk gereed staat om het beloofde land in ontvangst te nemen. En op dat punt neemt de Heere als het ware Rahab de hoer en schuift haar naar voren toe. Waarom? Om het hele volk Israël te leren dat er bij de Heere geen aanzien des persoons is. Hij slaat schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Ook op Rahab. In haar zondige leven schittert de oorsprong van de zaligheid. Dat is de vrije gunst die eeuwig God bewoog. Daar ligt het begin van haar geloof. En nu stellen we een vraag, gemeente, wat is dat nu voor een geloof geweest bij Rahab? En hoe heeft de Heere dat geloof in het hart van Rahab gewerkt? Wel, onze jonge mensen vanmiddag weten van de catechisatie, dat hebben jullie geleerd, op de verkiezing volgt de roeping. Zo is het ook gegaan bij Rahab. De Heere is begonnen door Rahab te roepen. Hoe heeft de Heere dat gedaan? Door het woord. Zoals de Heere dat nog steeds doet. Dat woord dringt door de dikke muren van Jericho heen. Hoe weten we dat? Wel, dat blijkt als Jozua twee verspieders, jongens en meisjes, wij zouden zeggen twee verkenners, stuurt om de stad Jericho te gaan bezichtigen. Deze verspieders komen tegen het einde van de middag Jericho in en gaan naar het huis van Rahab. Iemand vraagt vanmiddag, maar is dat wel goed geweest van die beide verkenners, dat ze het huis van zo'n vrouw opgezocht hebben? Is dat niet jezelf moedwillig in gevaar bewegen? Nee, zo moeten wij dat niet zien. We moeten bedenken, het huis van Rahab op de stadspoort was een plaats, een herberg, waar veel mensen in en uit gingen. Dat betekent, je kunt ook gemakkelijk dat huis ongezien weer verlaten. Maar dat is toch niet het enige. Het is niet alleen een stukje listigheid van die beide verspieders. Het is de Heere zelf die beide verspieders brengt bij het huis van Rahab. Waarom? Calvijn schrijft heel mooi bij deze geschiedenis. Voordat de verspieders het huis van Rahab binnengaan, is Gods genade dit huis al binnengegaan. Is dat geen evangelie, gemeente, vanmiddag? Gods genade is het huis van Rahab binnengegaan. En dan mogen we vanmiddag in het voorbijgaan toch wel even dit inzien, dat de Heere het slechtste huis niet voorbij gaat. Ook op Urk niet. Het slechtste huis. Het huis waar de zonde werd uitgeleefd en ingedronken. Gods genade gaat daar binnen. De Heere zoekt het verlorene. Hoe is Gods genade dat huis van Rahab ingekomen? Opnieuw, gemeente, door het woord. De geruchten van de daden van de God van Israël hebben de stad Jericho bereikt. Vol beving en schrik hebben de inwoners van Jericho geluisterd hoe de Heere die twee grote koningen van de Amorieten, Sihon en Och, heeft verslagen. Ze hebben gehoord van het pad door de zee. En wat is de uitwerking van deze boodschap op de inwoners van Jericho? Hun harten versmelten. Helaas, gemeente, is het voor veel inwoners van Jericho hierbij gebleven. Ze hebben Gods roepstem in de geschiedenis niet gehoord. Iemand zegt, Gods roepstem? Kwam er dan nog een roepstem tot Jericho? De Heere wilde die stad toch doden? Kunnen we zeggen dat de Heere Jericho nog geroepen heeft? Ja, gemeente, dat kunnen we zeggen. Want hoe worden de inwoners van de stad Jericho in onze tekst genoemd? De ongehoorzame. En ongehoorzaamheid is er alleen wanneer wij wel geroepen zijn, maar niet geluisterd hebben. En die ongehoorzaamheid rekent de Heere aan als schuld. Hun hart is wel versmolten, maar gemeente, het is te kort, want hun hart is niet verbroken. Let u daarop, gemeente. Er kan, dat ziet u wel meer in de schrift, in het hart van een mens grote vrees zijn voor de toekomende toorn. De gedachte aan de dood en de eeuwigheid en de straf kunnen slapeloze nachten met zich meebrengen. Maar meer dan eens blijkt dat een hart wat versmelt van schrik nog geen verbroken hart is. Wilt u nog een voorbeeld uit de schrift? Denkt u maar aan koning Belsasar. Die man die met knikkende knieën las hoe daar plotseling die hand verscheen op de muur van de feestzaal en het vonnis uitschreef. Maar het ontbrak ook Belsasar aan het gebroken en verslagen hart. Er was wel de schrik, maar er was geen hart wat gebroken is voor de Heere. Daaruit zien we, gemeente, dat het grote en het opzienbarende en het indrukwekkende nog niet altijd een bewijs is van het ware. Bij Rahab is het anders. Laat het dan bij de inwoners van Jericho niet verder gekomen zijn dan dat hun hart versmolten werd. Bij Rahab was er een andere uitwerking. Haar hart werd verbroken. De Heere raakte door dat woord haar hart aan en vernieuwde haar hart. De Heere maakte zich aan Rahab bekend. Hoe weten wij dat? Ter afsluiting van onze eerste gedachte wijs ik u heel kort op 3 dingen waaruit haar geloof blijkt. Het eerste, Rachab heeft de Heere leren kennen zoals de Heere is. We lezen in Jozua 2 dat Rachab tot de verspieders gezegd heeft, want de Heere, uw liedere God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Wanneer u wat thuis bent in uw Bijbel, weet u dat die woorden bijna letterlijk terugkomen uit de afscheidstoespraak van Mozes tot het volk. Daar was Rachab niet bij geweest. Mozes was al veel eerder gestorven. Hoe weet Rachab dat? Wel, de Heere zelf draagt die woorden in haar hart. En daaruit blijkt het geloof van Rachab. Zij houdt dat woord voor waar. Dat zegt toch ook zondag 7 van onze Heidelbergse catechismusgemeente. Een ware geloof. Dan wordt onder andere dit genoemd. Dat ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. En ook al had Rachab naar alle waarschijnlijkheid geen Bijbel. Maar dat woord wat de Heere aan haar geopenbaard heeft, heeft zij voor waarachtig gehouden. Dan het tweede, waaruit we het geloof van deze Rachab zien. Rachab, gemeente, erkent Gods rechtvaardigheid. Weet u wat Rachab tot die verspieders heeft gezegd? De Heere heeft u dit land gegeven. Daar moet u eens over nadenken, gemeente. De verovering moest nog gaan beginnen. Er was nog geen steen uit de muur van Jericho gevallen. Rachab zegt niet, er is een kans dat jullie de stad zullen overwinnen. Nee, Rachab zegt, de Heere heeft de stad gegeven. Een voltooide tijd, dat heeft de Heere al gedaan. En Rachab weet ook heel goed wat dat betekent. Als Jericho gegeven is in de handen van de Israëlieten, dan betekent dat ook dat Rachab elk verzet, elk terugvechten van de kant van Jericho voor overbodig verklaarde. Dat had helemaal geen zin meer. De Heere heeft die stad al gegeven. En daarmee, gemeente, erkent Rachab ook Gods oordeel over het land Kanaan, over de stad Jericho en daarmee ook over haar persoonlijk leven. Ze is immers ook een inwoner van de stad Jericho. De Heere heeft deze plaats, zegt Rachab, waar ik woon, waar ik misschien wel geboren ben, waar mijn familie woont, aan u gegeven. Gemeente, een vraag. Dat is nog steeds toch onlosmakelijk met het ware geloof verbonden. Het erkennen van Gods oordeel over ons leven. We hebben net toch gehoord, heel de wereld ligt verdoemelijk voor God. Er is niemand die God zoekt, tot niet één toe. Alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Als dat tot ons doordringt, gemeente, komen wij toch niet boven Jericho uit? Hebt u dat leren zien? En hebt u dat ook leren beleiden? En hebt u ook, want dat is het derde waaruit het geloof van Rachab blijkt, hebt u vanuit de erkenning van dat oordeel de toevlucht leren nemen tot de Heere? Want dat doet Rachab. Ze doet een beroep op Gods barmhartigheid. Namelijk, ze vraagt aan die verspieders om weldadigheid. Ze smeekt of zij gespaard mag blijven wanneer de Heere dat oordeel gaat voltrekken. Gemeente, wat is dat een wonder. Rachab is dus niet een vrouw die Gods oordeel erkent over de stad en het er vervolgens maar bij laat. Nee, Rachab erkent Gods gericht over Jericho. Maar tegelijk neemt zij de toevlucht tot Gods barmhartigheid. Zo ernstig neemt zij het woord. Bij dat woord leeft zij. Aan dat woord hangt zij. Op dat woord hoopt zij. Voor dat woord vreest zij. En dat geloof, gemeente, is niet uit Rachab. Het is Gods gave, gewerkt door de Heilige Geest in haar hart. We komen bij onze tweede gedachte, de vruchten van Rachabs geloof. Want gemeente, het geloof van Rachab is geen geloof zonder vruchten. Wat is dat, een geloof zonder vruchten? Een geloof zonder vruchten, dat is geen waar geloof. Dat wordt in de schrift een dood geloof genoemd. Een geloof zonder werken, schrijft Jacobus, is een dood geloof. Wat hebben wij eigenlijk aan een dood geloof? Helemaal niets, gemeente. Het zal uw ziel niet redden van het verderf, maar er gaat ook geen goede reuk uit naar uw naaste. Een dood geloof heeft voor de Heere geen enkele betekenis. Nu is het geloof bij Rachab geen doodgeloof, maar een levend geloof. Want Jacobus gaat, als hij gewaarschuwd heeft tegen dat dode geloof, ook een voorbeeld noemen van een levend geloof. En dan wijst hij op Rachab. Luistert u maar. En desgelijks Rachab de hoer. Is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondene heeft ontvangen en door een andere weg heeft uitgelaten? Rachab is uit de werken gerechtvaardigd. Dat wil zeggen, zo legt onze kanttekening heel mooi uit, uit de vruchten in het leven van Rachab is duidelijk geworden dat zij een waar geloof heeft. Dat is geen verdienste van Rachab, nee, maar die vruchten zijn wel een duidelijk bewijs van de waarheid van haar geloof. Want, zo zegt onze Heidelbergse catechismus, het is onmogelijk dat wie Christus door een waar geloof ingeplant is, niet zal voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Wat is nu de vrucht in het leven van Rachab? Wel, onze tekst zegt, zij heeft de verspieders met vrede ontvangen. Het Griekse woord wat de apostel voor ontvangen gebruikt, mogen we even onderstrepen. Het woordje ontvangen wijst op gastvrijheid. Rachab heeft dus niet die verspieders maar binnengehaald, en ze was er ondertussen maar wat verlegen mee, en ze hoopte maar dat ze die mannen zo snel mogelijk op een nette manier weer de deur uit kon helpen. Nee, Rachab heeft haar huis en haar hart voor deze verspieders opengezet. En dat met gevaar voor haar eigen leven. Want als de koning van Jericho dat eens hoort, dat Rachab verspieders verbergt, het kan haar leven kosten. Nu zijn er bij deze geschiedenis een paar vragen te stellen. Misschien zijn die vragen ook wel bij u of bij jou bovengekomen. Een paar van die vragen wil ik even noemen in onze tweede gedachte, gemeente. Een eerste vraag is, maar is wat Rachab doet eigenlijk geen landverraad? Dat is nogal wat. Meewerken met de vijand. Oppervlakkig gezien lijkt dat op landverraad. Maar dat is het niet, gemeente. Rachab pleegt geen landverraad, maar het is een geloofsdaad. Waarom? Rachab erkent dat de Heere dit land aan Israël gegeven heeft. Als u aan Rachab zou vragen van wie is dat land nu eigenlijk, dan zou Rachab niet zeggen van de Kanaanieten. Het is van de Heere. Dat heeft zij ten volle erkend. En daarom is Rachab niet als Delila, die Simson met een schijn van vrede in huis haalde om ondertussen te verraden. Nee, zij is eerlijk. Zij ontvangt de verspieders met vrede. Iemand stelt nog een vraag. Maar toen Rahab die verspieders met vrede ontving, heeft Rahab toch ook gelogen? Ja, dat is waar, gemeente. De komst van de verspieders is opgevallen in Jericho. Er wordt navraag gedaan, ook bij het huisje van Rahab. En Rahab opent de deur en we stellen ons het maar voor, het wordt gevraagd of ze iets gezien heeft van die verspieders. En Rahab erkent, inderdaad, de verspieders zijn gekomen. Maar, zegt ze, deze mannen zijn zojuist, vlak voor het sluiten van de poort bij het invallen van de avond, weer vertrokken. Gaat u ze maar snel achterna, wellicht komt u ze nog tegen. En dat was niet zo, want Rahab had die verspieders op het platte dak van haar huis verborgen. Inderdaad, gemeente, was er sprake van een leugen. Ook in het leven van Rahab zien wij dus dat het zo waar is wat onze catechismus zegt. De beste werken van de heiligen, dat zijn Gods kinderen in dit leven, zijn met zonde bevlekt. En die zonde mogen wij niet goed praten, gemeente. Iemand zegt, ja, maar ik begrijp het wel dat Rahab dat deed. En toch, gemeente, wanneer wij de zonde goed gaan praten omdat wij het begrijpen, begeven wij ons altijd op een hellend vlak. Zonde blijft zonde. Ook in het jaar 2022. Wat de schrift zonde noemt, is zonde. Wij kunnen wel zeggen, dat begrijp ik, maar ons begrip is te menselijk. Wij moeten over de zonde spreken, zoals de Heere in zijn woord over de zonde spreekt. Wij mensen kunnen gemakkelijk begrip ergens voor opbrengen, maar wij moeten over de zonde spreken vanuit het woord. Wat Gods woord zonde noemt, is zonde. En daaraan hebben wij ons te houden, op alle terreinen van het leven. Dus ook die geloofsdaad van Rahab was met zonde bevlekt. Haar geloof was niet volkomen. Maar gemeente, haar geloof was wel oprecht. En daar ziet de Heer naar. Als er in ons leven zonden zijn die te maken hebben met onoprechtheid, dan zal de Heer daar zeker op terugkomen. Gods kind zondigt niet goedkoop. De Heere neemt de zonde ernstig. Laten wij het voorbeeld van Rahab daarom niet verkeerd gebruiken door te denken dat het met de zonde wel meevalt. Die gedachte is tot oneer van de Heere. En bovenal, u werkt met de duivel mee met zulke gedachten. Het is tot grote schade van uw ziel. De Heere ziet, gemeente, of wij zondigen terwijl ons hart oprecht is, zoals Rahab, of wanneer wij zondigen uit onvoorzichtigheid, zoals bijvoorbeeld David, toen hij viel in de zonde met Bathsheba. David zondigde vanuit onvoorzichtigheid, maar bij Rahab was er oprechtheid. En daarom mogen we zeggen, de Heere heeft het geloof van Rahab beloond. En in het belonen van haar geloof is die zonde vergeven. Wat leren wij daaruit, gemeente? Niet dat wij maar makkelijk met de zonde moeten omgaan. Nee, wij moeten daaruit leren dat wij de Heere oprecht en getrouw hebben te dienen. Wij denken gemakkelijk aan een leugentje om bestwil. Maar de Heere ziet ons hart aan, gemeente. Wanneer ons hart niet oprecht is voor de Heere, dan wordt de zonde gestraft. Maar wanneer ons hart oprecht is en wij struikelen terwijl het ons voornemen is de Heere te dienen, dan wil de Heere toch, al is het hart van Gods kind dan niet zonder zonde, toch zijn zegen gebieden. Want dan schenkt de Heere zijn zegen over de oprechtheid en verzoent de Heere de zonde. Iemand stelt een andere vraag, maar is het Rahab uiteindelijk allemaal niet om haarzelf te doen? Is Rahab niet iemand die het vooral maar te doen is om de vraag hoe zij ongeschonden door dat gericht heen komt? En sluit ze daarom maar een verbond met de verspieders? Is het bij Rahab puur zelfbehoud? Gemeente, dat is niet de kant die de schrift ons wijst. Rahab heeft gezien dat het bij heel veel mensen in Jericho zo anders ligt. Andere mensen in Jericho zullen de verspieders niet met vrede ontvangen, maar zullen hen doden. Want ze hebben de Heere niet lief. En ze geloven niet dat de Heere dat land aan Israël gegeven heeft. Gemeente, er valt een scheiding. Dat is nog steeds zo. Scheiding valt tussen Rahab en haar stadsgenoten. En zo gaat het nog steeds, gemeente. Als de Heere in uw leven gaat werken en hij geeft u de genade van geloof en bekering, dan valt er altijd een scheiding tussen u en de wereld die in het boze ligt. U kunt niet meer met alles mee. U wandelt niet meer volgens de patronen van deze wereld. Want u leert zien dat deze wereld in het boze ligt. En dat de wereld met al haar begeerlijkheden voorbij gaat. En daarom, gemeente, het viel me op bij de voorbereiding. Eigenlijk zien wij bij Rahab hetzelfde geloof als bij Abraham. Wat moest Abraham doen? Hij moest alles achterlaten en onvoorwaardelijk alleen op het woord leren hopen. En zo ook Rahab. Ze moest alles achterlaten. Jericho, haar stad, zal getroffen worden in het gericht. En nu blijft alleen het woord over. En er is nog iets te zeggen, gemeente. We kunnen niet zeggen dat het Rahab alleen om haarzelf te doen is. Want Rahab krijgt ook haar naaste op het oog. Is nog steeds zo, gemeente. Als de Heere in uw hart gaat werken, krijgt u uw naasten op het oog. De gedachte dat straks haar geliefde onder het puin van Jericho bedolven zouden worden, kon Rahab niet verdragen. En daarom vraagt ze niet alleen voor haar eigen behoud, maar ook voor het behoud van haar familie. Gemeente, bij de voorbereiding trof het mij wat wijlen dominee G. Boer in een preek over deze geschiedenis schrijft. Heel indringend houdt hij het de gemeente voor als het gaat om Rahab, die vraagt om het behoud van haar familie. Hij vraagt: gemeente, is het voor u een ondraaglijke gedachte dat uw moeder straks voor eeuwig verloren is? Is het niet diep aangrijpend, vervolgt hij, dat uw vader nog onbekeerd is? Is het niet een zaak die u dag en nacht moet bezighouden, dat u bij uw kinderen nog geen spoor van Gods vrezen merkt? Gemeente, wat een vraag. We zouden daar op en onder de kansel toch onderweg krimpen. Dan blijft er niets van ons over. En als we die vragen tot ons door laten dringen, weet ik één ding zeker, gemeente. Dan houdt u geen vinger meer over om te wijzen op de leugen van Rahab. Maar dan houdt u alleen maar schuld over. Schuld als het gaat om onze betrokkenheid op onze geliefde. Die betrokkenheid die we bij Rahab zo duidelijk merken. Gemeente, het geloof van Rahab blijkt uit de vruchten. En op nog één ding wil ik u wijzen ter afsluiting van onze tweede gedachte. Het geloof van Rahab blijkt ook uit de volharding. Want de verspieders zijn weer weggegaan. En nadat de verspieders weer weggegaan zijn, heeft Rahab volhard. Voordat de verspieders er waren, moest ze het hebben van het woord wat ze gehoord had over de grote daden van de God van Israël. De verspieders hebben haar met een eed gezworen dat haar huis gespaard zal worden. En als een zichtbaar bewijs is er het scharlakenkoord. Maar hoe moet het nu verder? Hoe zal het met Rahab gegaan zijn, die tussentijd, nadat de verspieders weggegaan waren en Jericho nog niet verwoest is? Gemeente, aan aanvechting zal het niet ontbroken hebben. Gods werk wordt bestreden. En in die bestrijding heeft de Heere zijn hand om het ware geloof te oefenen en te zuiveren en te verdiepen. Om het weer opnieuw helemaal alleen onvoorwaardelijk op dat woord te werpen. Gemeente, een van de Engelse oudvaders, Thomas Menton, schrijft dat in het dagelijkse leven nog wel eens zien dat mensen met veel geld soms minder verstandig met hun geld omgaan dan mensen die weinig geld hebben. En zo zegt hij, zo is het ook met de genademiddelen. Mensen die veel genademiddelen hebben, die iedere zondag opgaan naar Gods huis, gaan daar doorgaans onverstandiger mee om dan mensen die maar weinig hebben. Wat had Rahab nu eigenlijk gemeend? U en ik, wij hebben een volle Bijbel van Oude en Nieuwe Testament. Talloze vermaningen en beloften komen tot ons zondag aan zondag. En Rahab, ze had slechts een enkel woord. Maar aan dat woord had zij genoeg. En u en ik, we hebben zoveel meer. Dan zou uw en mijn geloof, gemeente, toch zoveel sterker, zoveel vaster, zoveel zuiverder moeten zijn als het geloof van Rahab. O gemeente, als we het geloof van deze Kanaanitische vrouw overdenken, dan hebben we geen reden om ons boven haar te verheffen. Dan zien we alleen het wonder van pure genade. Want hij slaat schoon oneindig oog op hen het oog die nederig knielen. We gaan daar eerst van zingen voor we komen bij onze derde gedachte. Psalm 138, het derde vers. Gemeente, onder onze tekstwoorden schreven wij: de Heere verheerlijkt vrije genade in het leven van Rachab. Het was onze eerste gedachte de inhoud van haar geloof. Het was onze tweede gedachte de vruchten van haar geloof. En het is tenslotte onze derde gedachte de uitkomst van haar geloof. Want daarover lezen we in onze tekst: Rachab is niet omgekomen met de ongehoorzame. Het staat er in een enkele zin, maar u voelt, daar ligt heel wat achter. Hoe zal het voor Rachab zijn geweest, denkt u, om te merken dat de muren van Jericho op het gejuich van de Israëlieten zijn gevallen? Hoe zal het voor haar zijn geweest om te zien dat die machtige vestingstad, zonder dat er een hand uitgestoken werd naar de muur, viel? We stellen ons voor, zal Rachab in dat huisje niet gebeefd hebben, dat ze alsnog zou omkomen? En zullen de muren onder haar huisje niet geschud hebben, toen de Heere deze stad gaf in de handen van de Israëlieten? Maar Rachab werd niet beschaamd, gemeente. Wie op God betrouwt, zal nooit beschaamd uitkomen. Ook al gaat het nog steeds door de oordelen heen. Rachab en degene die bij haar waren, zijn als een vuurbrand uit het vuur van Gods gericht gered. En het scharlakenkoord werd het teken tot haar behoud. Bij de voorbereiding, gemeente, trof het mij dat de ontkoming van het volk Israël en de ontkoming van Rachab een heel bijzondere overeenkomst hebben. De jongens en meisjes weten wel dat het volk in de nacht van de uittocht moest schuilen achter het bloed. Alleen als er bloed gestreken was aan de deurposten, was er ontkoming. Rachab moest schuilen achter het scharlakenkoord. Er wordt wel gedacht dat dit scharlakenkoord zou verwijzen naar het zondige beroep van Rachab, wat zij eertijds had gehad. Maar die gedachte heb ik nergens met onderbouwing gelezen. En daarom laat ik het maar liggen. Liever volg ik hier de uitleg van de kerkvader Clemens van Alexandrië. Volgens hem wijst dat scharlakenkoord naar het scharlakenrode bloed van Christus. En toen Rachab ingelijfd werd in het volk Israël, heeft zij die kleur nog heel wat keren terug zien komen bij alle offers die in het heiligdom gebracht werden, vloeiden het bloed. Het wees heen naar de komende Heer Jezus Christus. Rachab niet omgekomen met de ongehoorzamen. Ja, er gebeurde zelfs nog meer. Ze kreeg een plaats onder het volk van Israël. En weet u wat het wonder is? Ze kreeg niet alleen een plaats onder het volk van Israël, maar zelfs in het geslachtsregister van de Heer Jezus Christus. Rachab trouwde met een voorname Israëliet uit de stam van Juda. En uit dat huwelijk werd Boas geboren, die wij kennen uit de geschiedenis van Rut. En dat alles loopt uit op het grote wonder van de helsgeschiedenis. Gods Zoon, de Heer Jezus Christus, komt naar deze wereld om zaligmaker van zondaren te zijn. Gemeente, nu is het tenslotte voor u en voor mij de grote vraag: in welke voetsporen wandelen wij? In onze tekst worden die twee wegen aangewezen. Of wij wandelen in de voetsporen van de ongehoorzamen. Kan dat nog steeds, ongehoorzaam? Ja, gemeente, luister naar het woord van de zaligmaker zelf, die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toren Gods blijft op hem. Dan wordt hetzelfde Griekse woord gebruikt, ongehoorzamen. Het viel mij op, gemeente, dat dat grondwoord voor ongehoorzamen in het Nieuwe Testament maar één keer expliciet verwijst naar heidenen. En dat is in onze tekst, de inwoners van Jericho. Maar als er in het Nieuwe Testament over ongehoorzamen gesproken wordt, dan zijn dat altijd degenen aan wie de woorden Gods zijn toebetrouwd, die de weg hebben geweten, maar niet hebben bewandeld. De kinderen des verbonds, die het teken van het bloed van Christus aan hun voorhoofd dragen, maar in hun ongehoorzaamheid volharden. Rachab, gemeente, hoorde slechts enkele geruchten over de God van Israël. En zij geloofde. Kom, gemeente, zeg het eens vanmiddag. Hoeveel preken hebt u al gehoord? Hoeveel geruchten over de God van Israël zijn al tot u gekomen? Niet alleen over zijn veroordeling, maar heeft de Heere bovenal niet dat grote gerucht, de verkondiging van het evangelie, zondag aan zondag, onder ons gelaten? Zullen wij dan die boodschap in ongehoorzaamheid verwerpen? Gemeente, als dat zo is, dan getuigt de schrift dat hoeren en tollenaren ons voor zullen gaan in het koninkrijk Gods. En de kinderen des koninkrijks voor eeuwig buiten zullen staan. U zult de Heere de schuld van uw ongehoorzaamheid niet kunnen geven. Laat het voorbeeld van Rachab ons niet heel duidelijk zien dat vijanden met God verzoend worden, dat goddelozen om niet gerechtvaardigd worden omwille van het bloed van de zonen Gods. Er zijn ook vanmiddag voor de Heere geen hopeloze gevallen. Nog gaat het gerucht van de prediking uit. En in de naam van mijn zender heb ik het u te vragen, gemeente, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heeren geopenbaard? Wij horen van die grote daden van de God van Israël, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar tot een schuld en slachtoffer overgegeven heeft aan het kruis van Golgotha. Hij is gekomen, niet om te roepen de rechtvaardigen, maar de zondaren tot bekering. Zondaren die net als Rachab het oordeel verdiend hebben. Zondaren die misschien wel in dezelfde zonde leven als Rachab, tegen hetzelfde zevende gebod achter de computer of je smartphone. Zondaar. Maar ook die zondaren die hun zondaars bestaan hebben ingepakt in een kerkelijk leven. Gemeente, voor de Heere is uw eigen gerechtigheid geen stuiver meer waard dan uw ongerechtigheid. Hij roept vanmiddag zondaren die niets meer hebben dan schuld. Volhard dan toch niet in uw ongehoorzaamheid. Maar wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. En als er dan vanmiddag iemand vraagt, maar hoe zal ik, vuile zondares uit Moria, gered worden? Hoe zal ik ontkomen? Gemeente, we zien het in de geschiedenis van Rachab. De weg tot het behoud is de weg van het buigen onder het welverdiend oordeel over uw leven. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben. Als dat ontbreekt, gemeente, als dat er in uw leven niet is, dan staat u altijd nog boven Rachab. Maar waar u Gods rechtvaardig oordeel leerde erkennen, daar leerde u buigen. En met Rachab roepen om weldadigheid. Is er dan nog een weg en een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Daar leert de Heilige Geest door het geloof in de beloften Gods schuilen achter het bloed en rusten in het bloed. Dat bloed is krachtig tot vergeving. Dat bloed is krachtig tot verzoening en tot vernieuwing. Ja, dan krijgt u net als Rachab anderen op het oog. Genade maakt gunnend. Weet u het nog? U zult niet als Rachab in de geslachtslijn van de Heer Jezus Christus komen. Of toch wel, gemeente? Wat zegt de schrift? Die mijn woord bewaart, die is mijn moeder, mijn zuster en mijn broeder. Zal dat geen reden geven tot eeuwige verwondering en dankbaarheid voor die zondares op Urk, die boven Rachab niet meer uit kon komen en die boven Rachab niet meer uit hoefde te komen. Dan blijft het wonder over. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Kroem in vrije gunst alleen. 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 Amen.